Welkom Maarten hier in het, wat is het, waar zitten we eigenlijk? In een,
het is een prachtig mooie grot, zelf gebouwd boven de grond. Eigenlijk is het dan geen grot, of wel?
Ja, ik denk dat hij het een caveman noemt. Dat denk ik. Goed, even voorstellen. Mijn naam is Leon Meijer. Ik ben sportfysiotherapeut en ik maak af en toe wat podcastjes. En ik werk bij een prachtig bedrijf in mooie Groningen. Fysisch sportief. En tegenover mij zit hij, Maarten Huizinga. Nou, Maarten, je bent orthopedisch chirurg. Maar de reden dat we hier zitten, is niet omdat je orthopedisch chirurg bent. Maar voor mij hou jij ook gewoon van buiten zijn, buiten koken, wijntje drinken. Dus ik denk, nou, dan doen we dat gewoon in deze mooie hut. Dan komt alles een beetje samen. Want we gaan het natuurlijk wel hebben over de orthopedische klachten.
Toch wel, ja. Ik dacht, je begint over het Bourgondische leven. Met lekker eten, barbecue en een wijntje erbij. Ja,
voor de luisteraars, straks aan het eind gaan we dat zeker even doen. Maar nu even echt de serieuze zaken.
Vooruit.
Maarten, wat doe je in het dagelijks leven?
Ja, wat jij zei, Leon, ik ben orthopedisch chirurg. In het Martiniziekenhuis in Groningen. En ik doe vooral kniepathologie en trauma.
En kniepathologie, alles, software, dat mag ik niet meer zeggen. Hè? We moeten gewoon zeggen ligamentaire structuren, dus bandjes en kapsels en meniscussen.
Bandjes, kijkoperaties en dat heet sports vooral, hè, in het vakje gewoon. Maar ook de hardware, om het toch maar even zo te noemen, dus de protheses, prothesiologie, revisies daarvan en eventueel standscorrecties.
Het hele palet.
Het hele kniepalet, ja.
We gaan het vandaag hebben over een enorm onderwerp, denk ik.
Een best wel veel voorkomend onderwerp. En een totaal...
Je wordt er niet blij van.
Niet sexy onderwerp.
Nee helemaal niet.
Als je het net even had over de sports en zo, dat is natuurlijk veel dynamischer en interessanter.
Maar het komt wel voor.
Het is wel een heel vervelend probleem.
Antrofibrose, zeg ik dat goed? Fibrosis. Ik heb weer wat dingetjes opgezocht en jij gaat me corrigeren als het niet zo is, maar ongeveer 20.000 nieuwe patiënten die dit hebben per jaar in Nederland. Dat is best veel.
Dat is best veel. Ik denk dat je een beetje een onderscheid kan maken in mensen die het krijgen, bijvoorbeeld een knieprothese, maar ook bijvoorbeeld naar een ander letsel, naar een trauma in de knie kan je ook een stijve knie krijgen. Hè? Want dat is het eigenlijk, dat hadden we nog niet eens verteld.
Nee.
Denk ik, want die atrofibrose, ja, dat is eigenlijk een, in de volksmond een verlittekening binnen in de knie, waardoor die met name niet goed kan bewegen, stijf wordt en daarbij ook heel vaak pijnklachten geeft.
Ja, en als we daar eens een beeld van schetsen van wat zijn nou eigenlijk een beetje de hoe krijg je zo'n knie? De risicofactoren van het krijgen van zo'n knie. Je hebt dan een paar genoemd, een sportongeval,
ja.
Kan ik niet stijf worden.
Ja, dus dat is vaak dat er iets in de knie gebeurt en dat is meestal bijvoorbeeld een trauma of een infectie. Maar een trauma is ook een operatie. Een operatie is ook een trauma voor de knie. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld net van de kunstknieoperatie. Ja, daar krijg je een heel groot wondbed binnenin waarbij het lichaam veel littekenweefsel gaat maken. En dan is er in principe kans op atrofibrose. En met name als die knie lastig op gang komt, zo noemen we dat. Hè? Dus een beetje in het begin moeizaam gaat bewegen. Nou, dat kan van allerlei redenen hebben. De pijnstilling was niet goed, die knie was dik. De patiënt die is niet zo goed te instrueren. Maar dan krijgt het lichaam dus de kans om makkelijk littekenweefsel te maken. En hoe meer littekenweefsel er zit, hoe stijver dat op een gegeven moment komt. Dan kom je in zo'n negatieve spiraal. En dan wordt de knie stijf en pijnlijk.
Even zo'n klein sidekickje. Hebben voor de mensen, voor de luisteraars en de kijkers tegenwoordig nu, is het atrofibrose? Gaat het om littekenweefsel in de knie na een trauma of na het plaatsen van een nieuwe knie of na een kruisband of dat soort dingetjes? Of hebben we het over het litteken wat over de knie zit? Want daar is nog wel eens verwarring over. Moeten we dat nu eventjes...
We hebben het over littekenweefsel in de knie.
In de knie.
Dus binnen in de knie gewricht. Waardoor verlittekening ontstaat. Ik vergelijk het zelf wel eens een beetje met een soort dikke zwoerd eigenlijk. Hè, wat dan in de knie zit en wat gewoon mechanisch in de weg zit. Maar ook gewoon wat heel strak rondom het gewricht zit. Waardoor het niet goed werkt.
Hoe snel ontwikkel je dat zo? Je wordt geopereerd, je krijgt een nieuwe knie. En een van de risicofactoren is niet bewegen.
Ja, er zijn...
Of juist heel veel bewegen.
Er zijn verschillende redenen en meestal als er al zoveel redenen zijn, dan weten we het misschien eigenlijk ook niet zo heel goed. Nee. Dus de een die krijgt het wel en de ander niet. Maar we weten een aantal dingen wat je kan doen om het zo min mogelijk te krijgen. In ieder geval dat is inderdaad goed bewegen met goede pijnstilling. En als je hebt als een operatie de knie goed schoon spoelen, dat al het gruis eruit is. Hè? Want gruis dat geeft nog wel zeer verkalking in de weefsels en daardoor ook eerder littekenweefsel. En er zijn misschien ook wel wat technische aspecten naar zo'n operatie. Hè? Als je je knie heel strak zet, om het maar even zo te noemen, ja, dan met veel spanning op de banden die er nog wel zijn, ja, dan is het ook moeilijker om te bewegen. En dan komt zo'n knie ook daardoor dus minder goed op gang.
En voor de luisteraars en de kijkers nogmaals, ik blijf nu gewoon luisteraars zeggen, dat wordt heel veel. Maar waar zit dat littekenweefsel? Zit dat in het kapsel zelf in het wandje? Of zit dat om de kruisband? Of zit dat om de meniscus? Of is dat...
Ja, het kan veel plekken wel ontstaan. Meestal, hetgene waar het meeste zit, als je weer in zo'n knie gaat kijken die het heeft, dan zit het eigenlijk... In de buitenbekleding van het gewricht. Dus daar zit het kapsel is bekleed met slijmvlies.
Ja.
En dat is eigenlijk hetgene wat al heel flikkerrekend en veel dikker geworden is. Waar het echt in zit.
Maar dan moet je erin kijken. Hoe ziet zo'n proces er eigenlijk uit? Hè? We doen even aan de hand van een casus. Iemand krijgt een operatie aan zijn knie. En dat maakt even niet uit wat voor soort operatie, denk ik. Die is 6 weken verder, 7 weken verder, 8 weken verder. En wij als fysio's krijgen dan zo'n knie niet goed in buiging en niet goed in strekking. Hoe is dat, als we het dan hebben over arthrofibrose, is het dan een proces wat er in één keer is? Of is het een proces wat steeds een beetje vervelender wordt, meer pijnlijker, meer stijfheid?
Nee, het is een proces. Kijk, dat een weefsel wat ontstaat en stugger wordt, dat is een proces wat in weken tot maanden eigenlijk aan het ontstaan is. Maar nogmaals, het wordt vaak geïnitieerd door iets, door pijn of iets dergelijks. En dat is er meestal wel vanaf het begin. Maar echt het verlittekenen, dikker worden van het weefsel, het stijf worden, ja, dat is iets wat in de loop van de weken tot maanden ontstaat.
Ja. Er zijn een paar dingetjes volgens mij die voor ons als fysiotherapeuten gelden als we het hebben over een nieuwe knie. Dat wil ik nou ook even genoemd hebben, van ja, wat zijn risicofactoren? Een van de risicofactoren wat je vaak leest en wat je eigenlijk ook wel weet, is dat mensen soms ook een beetje afkeer hebben tegen medicatie, hè, wat jullie voorschrijven. Ik weet niet hoe vaak je dat doet bij het plaatsen van een nieuwe knie. 6 weken daarna, 4 weken daarna, 2 weken daarna.
Nou, patiënten krijgen van ons na een kunstknieoperatie een heel schema mee met allerlei pijnmedicatie, wat inwerkt op verschillende pijnsystemen. Een multinodaal pijnbestrijding. En ja, daarbij krijg je dus eigenlijk echt best wel veel. Van paracetamol tot de oxycodon, wat al in het nieuws geweest is, ja. Met de morfine. En dan zeggen mensen ook vaak van ja,
laat me even liggen.
Ja, ik wil die rommel niet in mijn lichaam. Dat snap ik heel goed. Maar soms moet je wel een beetje een goede voorwaarde scheppen, waardoor je goed kan oefenen.
Ja.
Dus dan heb ik wel eens dat ze liever wat langer pijnstillers gebruiken, zodat ze goed kunnen oefenen. In plaats van dat spul aan de kant is, dat je geen medicijnen meer slikt, maar dat je niks van die knie kan.
Een stijve knie. Ja, goed. Even een kort over die symptomen. Je hebt ze eigenlijk al een beetje benoemd, maar we hebben het over pijn is in de eerste instantie volgens mij. Begint het ook met pijn? Ja, denk ik wel. Hè?
Ja,
dat ervaar je.
In principe wel. Pijn en stijfheid, hè, dat zijn eigenlijk de twee grootste dingen. En pijn kan opgeven na lange tijd best wel een beetje uitdoven. En dan blijft vooral stijfheid over, dus functiebeperking. En dat je niet goed kan bewegen.
Is het ook gekoppeld aan zwelling? Zie je altijd zwelling? Is het ook niet altijd onrustig, een soort van reactieve knie bij dit soort beelden? Of zeg je van, nou, dat hoeft niet?
Nou, in de beginfase vaak wel. Dan is hij echt wel dikker. En dan is er dus een soort van ontstekingsreactie in de kniegane. En niet met de bacterie, maar gewoon een steriele ontsteking met de afweerstofjes die heel hard die knieën laten herstellen. En dat is misschien ook wel een van de oorzaken waardoor dan extra weefsel of dikker weefsel gemaakt wordt en het littekenweefsel gevormd wordt. Als je maar lang genoeg wacht, dan kan die knie best wel een beetje tot rust komen.
Ja.
Dat die wat slanker wordt en minder warm. En dat alleen de stijfheid overblijft.
Ja.
Dan heb je het over een lange tijd.
Dan denk ik van ja, wij praten natuurlijk de hele tijd over zo'n knie. Is er ook arthrofibrose in de schouder, de enkel.
Nou, bestaat dat? Theoretisch kan het in elk gewricht voorkomen. Ja. Waar slijmvlieskapsel zit of weefsels die kunnen verkapselen of verlittekenen. Dan kan het wel ontstaan, zeker. En misschien is het beste voorbeeld wel in de schouder. Hè. Een frozen shoulder is in de volksmond heel bekend, denk ik.
Dus we mogen vanaf nu van overgaan tot het woord de frozen knee.
Dat is een mooi vergelijking.
Dat zal het maar niet doen. 6 weken onderweg, wat ik net schetste. Een patiënt die knie wil niet verder buigen dan 40 graden en die wil niet goed strekken. En dan is het voor de fysio altijd, tenminste ik praat nu even voor mezelf, maar wel mede namens de groep denk ik. Wanneer moet je nou terugkoppelen aan jouw maten, aan de orthopedische chirurg, dat het niet goed gaat? Want 6 weken na een nieuwe knie bijvoorbeeld en die knie wil niet goed buigen, niet goed strekken. Wanneer zeg je van stuur me weer in? En ik weet ook dat jij werkt waarschijnlijk met 2 weken na elkaar, zie je patiënt terug, kijken of dat allemaal een beetje in goede lijnen komt en misschien 6 weken daarna?
Nou, meestal zien wij, als het allemaal met goede wondgenezing gaat, mensen in eerste instantie 6 tot 8 weken terug naar de operatie.
Ja.
En dan hoop je ook wel dat die bewegelijkheid redelijk op gang komt. En eigenlijk moet ik kijken, het verschilt heel erg. Hè. De een die heeft gelijk een heel goed buigende knie, de ander heeft wat tijd nodig om op gang te komen. Maar het gaat dan vooral om, is er een beetje een tendens dat die knie steeds makkelijker gaat buigen en de pijn afzakt. En die zes weken, dat is dan eigenlijk wel een beetje een indicatie van, dan zit die vaak, als je toch getallen wil horen, rond de 90 graden.
Ja.
En soms een beetje meer als het al heel goed gaat en heel soms een beetje minder. Maar als het ook een beetje minder is, maar het gaat wel vooruit, dan zou het voor mij nog steeds een reden zijn om wel wat af te wachten.
Ja.
En maar zo'n 40 graden, dat is wel weer echt een groot verschil.
Ja.
Dus dat is wat mij betreft zeker een reden om te overleggen.
Wanneer ben je als fysio nou, ik zit even naar de kachel te kijken, Maarten, want er komt best wel wat rook ook voorbij de kachel.
Ja, we zitten in een soort cave, hè.
Daar hoort
het. Schoorsteen erop, dus we kunnen ook weer ook signalen geven. Als
er straks Indianen voor de deur staan, dan weten we het. En als we thuis komen, dan stinkt alles naar rook. Maar dat geeft niet, dat is mooi. Wanneer word jij, je wordt niet zo heel snel boos, maar wanneer denk je van, hey fysio, nu had je wel eventjes moeten ingrijpen, dit duurt gewoon te lang. Want ik zie wel eens verhalen dat ze na 6-7 maanden bijvoorbeeld nog steeds een hele bijzondere range of motion hebben. Is er een tip voor jou aan de fysio's, maar ook aan de patiënt, want die mag ook meedenken vind ik, tot hier en niet verder? Ik weet dat er geen harde lijn is, maar...
Ja, dat is inderdaad wel lastig te zeggen. En boos ben ik sowieso niet zo snel, maar het gaat er vooral om dat je een beetje herkent inderdaad wanneer het afwijkend is en wanneer het ook gewoon stagneert of alleen maar slechter wordt. Kijk, als je na 2 weken oefenen het advies krijgt om maar niks te doen, want het is zo pijnlijk en ik zie die patiënt na 6 weken terug omdat hij niks gedaan heeft, omdat het zo pijnlijk was en die kniebuig 40 graden, dan denk ik, ja, dan hebben we iets laten liggen.
Ja.
Dan had ik graag eerder overleg gehad, dan kunnen we kijken naar die knie van speelt er iets anders.
Pijnmedicatie.
Een infectie, ja. Of kunnen we de pijnmedicatie optimaliseren waardoor de patiënt wel aan de slag kan. Want dat is dan wel een gemiste kans.
Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerpje, want hoe stel je eigenlijk de diagnose? Dat is best wel lastig en waarom kan het lastig zijn volgens mij? Omdat je, nou stel we hebben een kruismanknie, geen nieuwe, maar een kruismanknie, en die laat ditzelfde beeld vertonen. En dan kan je als fysio ook makkelijk denken van ja, is die kruisband er misschien niet helemaal lekker ingekomen? Of is het wel arthrofibrose, of is er een meniscus probleem? En dan moet je wel een diagnose stellen. Hoe stel jij de diagnose? Arthrofibrose.
De echte definitie daarvoor is er denk ik niet, omdat het ook wat verschillende dingen zijn die je nu noemt. Het zijn eigenlijk een beetje appels en peren vergelijken wel, maar het is allebei verlittekening en stijfheid en pijn in het kniegewricht. Bij de kunstknie, dus de prothese, hebben we vaak wel van, nou, die zien we dus wat ik net zei, na een week of 6 terug. En als die dan nog niet echt op gang is na een maand of 3 wel... dat er een beslissing moet vallen van moeten we er wat mee of niet. En dan scoren we dus zeg maar ook wel van goh, het is een complicatie of een ander beloop dan normaal naar zo'n kunstknieprothese. En dan heb je het eigenlijk al over arthrofibrose. Bij bijvoorbeeld het voorbeeld van kruisbandoperaties. Ja, dat is een beetje een ander verhaal. Dan heb je een veel minder groot wondgebied en dan heb je ook wat meer technische dingen die voor zo'n bewegingsbeperking zouden kunnen zorgen. Dat is vaak dan een strekbeperking. De kruisband die je buigen vaak wel heel goed is. Dan is het al niet een echte artrofibrose wat door het hele gewricht heen zit. Maar dan zitten soms wel eens wat lokaals in de weg. Dus dan zit voor de voorste kruisband bijvoorbeeld wel eens wat lokale littekens op één plekje in de knie.
Hoe noem je dat?
Dat heet een cyclops.
Is dat ook een vorm van?
Ja, eigenlijk wel, maar heel lokaal. Ja, maar het is de light versie en het zijn meer de resten van de oude kruisbanden die zaten. Of een beetje verlittekening van een bepaald vetlichaampje wat daar hoort te zitten. Maar het is niet een verlittekening van het hele kapsel en slijmvlies rondom het gewricht wat we toen straks bespraken. Ja. Dus ik zie dat meer als een lokaal... Ja,
een
inklemmingsklacht wat te zitten of dat de kruisband toch wat te strak zit. Hè. Dat kan ook een strekbeperking geven, maar kan die ook goed buigen. Dus dat zijn dan lokale dingen. Maar als het echt een hele knie stijf is, dan heb je het meer zo'n artrofibrose.
Ja.
En dat kijken we meestal zeker met een maand of drie. Hè.
Ja, en dan na een maand of drie, dan hebben we het nu over de behandeling. Want dan ik stuur dan in naar jou en dan zeg je van nou, gaan we wat meer oefenen. Nou, dat doen we dan. En dan vlot dat niet. Ik denk dat je als fysio ook een beetje moet oppassen met heel veel oefenen of heel weinig oefenen. Want het kan natuurlijk ook een beetje zo zijn dat als jij vol gas erin gaat om die kiem maar door te bewegen, alleen dan door de pijngrens heen, dan krijg je ook wat schade van.
Dat moet een beetje een gulden middenweg zijn. Hè? Als je te hard oefent, dan gaat die knie daar alleen maar op reageren en dan wordt die dikker en nog meer geïrriteerd. En dat is denk ik weer een extra uitlokkende factor dat het kan ontstaan ook.
Dat denk ik ook.
Dus je moet vooral niet met het been op bed gaan liggen omhoog. Maar je moet ook niet alleen maar door gaan drukken. Je moet een beetje binnen de pijngrens met goede pijnstilling geleidelijk aan oefenen. Oefenen met Maarten. Met Maarten zeg maar.
Je wilt het zelf gaan doen, Maarten?
Ja, dat mag ook.
Hey, en dan komen wij er, dan zijn we aan de studie als fysio's en de patiënt wil en die oefent natuurlijk. Kijk, ik vind ook altijd dat wij doen 1-2 keer in de week doen we ons kunstje, om het zo maar te zeggen. Maar het is natuurlijk iets wat 3, 4, 5, 6 keer op een dag moet. De patiënt, die moet ook zelf die verantwoordelijkheid daarin nemen, als dat lukt. Want dat gaat niet altijd natuurlijk. Maar dan lukt het ons niet en dan roepen we de hulplijn weer in van Maarten. En die zegt, hebben jullie alles goed gedaan, fysio's, maar nu kun je niet verder, nu moet ik even wat doen. Wat is dan jouw volgende stap? Wat is jouw behandelplan? Je gaat niet knie openen in één keer, dus je, denk ik.
Nee, dat heeft absoluut niet de voorkeur om in één keer te doen. Ik denk dat we nog één stapje moeten maken om te kijken van, goh, speelt er nog wat anders met die knie? Hè? Van, goh, is er niet een complicatie of zo, waardoor ook dit zou kunnen ontstaan? Het meest vervelende daarbij is een infectie.
Ja.
Dus we moeten echt wel even wat uitsluiten om te kijken of het inderdaad de artrofibrose is en de rest van de knie goed.
Infectie, even tussenstapje. Infectie, dat zie je toch aan de knie of niet? Of is dat, kan
nou,
dat...
Soms kan de infectie ook wat minder fulminant zijn. Is de knie een beetje warm, maar niet per se hartstikke rood en stroomt de pus eruit, zeg maar. Nee. Het kan ook gewoon wat meer sluimerend zijn. Dus we zullen eigenlijk bijna altijd in ieder geval een röntgenfoto maken om te kijken of er gewoon technisch nog problemen zijn met de knie. En wellicht wat bloedonderzoek doen om te kijken of er ontstekingsstofjes in het bloed laag zijn. En als we nog twijfelen, kunnen we wel eens wat vocht uit de knie halen om dat te bekijken onder een microscoop en te kweken.
Wat zie je als je daaruit haalt dan?
Dan kijken we met name of daar bacteriën groeien. Of dat laten we door de microbioloog doen. En we kunnen ontstekingscelletjes laten tellen in het vocht. En bekijken of die hoog zijn of laag.
Ja, dan zeggen heel veel patiënten van, ja, ik kom bij die dokter, ik kwam weer bij Maarten, maar die doet bloedonderzoek, nou dat snap ik wel, maar laat ik weer een foto maken. Waarom maken jullie altijd een foto? Want heel veel patiënten vinden dat heel bijzonder, want ze zeggen van, foto's zie je niks. Terwijl ik denk van, ja, wacht even, voor mij zie je heel veel.
Nou, op foto zie je niet alles. En dat is altijd, van patiënten hoor ik vaak, moet er niet een scan gemaakt worden. Maar het zijn gewoon twee verschillende soorten onderzoeken. Je ziet andere dingen op een foto en een scan. Hè, maar op een foto kan je wel heel goed beoordelen of de prothese technisch op de goede plek zit. of er aanwijzingen zijn voor loslating bijvoorbeeld. Dus dan zien we botten onder de prothese wat weggaat. Dat zie je meestal niet heel snel in zo'n acute fase, maar wel zeker wel op termijn. Losse stukjes bot wat de bewegingsbeperkingen kan ze geven, of een knieschijf die er niet voor zit. Dat zijn allemaal dingen die je wel moet bekijken. Wat redenen zouden er kunnen zijn waarom zo'n knie niet goed functioneert.
Maar als ik jou nou met mate even analyseer, dan ben je heel van het uitroelen.
Ja, kijk, het is niet een diagnose waarbij je een onderzoek kan doen. En als het lampje gaat branden, hè, als dat onderzoek positief is, dat het een stempel atherfibrose is. Nee. Het is eigenlijk uitsluiten van andere complicaties. En dan de symptomen, zoals die pijn en stijfheid, wel optellen wat maakt dat je zegt van, oh god, dit is een prima dat er voor brozen.
Ja. Als je nou, dat is allemaal even zo verzinnen. Je hebt 10 patiënten met atrofibrose. Die zie jij na 3 maanden. Hoeveel procent daarvan ga je in die knie kijken? Kun je dat zeggen? Of is dat...
In de knie kijken?
Ja, in de knie. Dus, nou, ik stel
ook
voor...
Als we dan een kunstknie hebben en we hebben die andere dingen die ik net noemde uitgezocht of uitgesloten, dan beginnen nagenoeg altijd, altijd bestaan niet, maar bijna altijd met doorbewegen van die knie zonder dat we een operatie van die knie gaan doen.
Ja.
En doorbewegen betekent dat we die patiënt even opnemen in het ziekenhuis eigenlijk en dat ze een nieuwe ruggenprik krijgen. Dus dat de pijn even uitgeschakeld wordt. En dan laten we meestal ook een slangetje in de rug achter, waardoor we nog een paar dagen extra pijnstilling kunnen geven. Dus ook de eerste dagen dat heel goed optimaal kunnen behandelen. Dat heet dan epiduraal. Dus ze krijgen daar een combinatie van. En dan proberen we, als die rugprik erin zit, of we die verklevingen, dat littekenweefsel nog weer los kunnen maken door die knie door te buigen, zeg maar. Dus dat we met die verdoving eigenlijk gewoon duwen.
Het klinkt als een heel heftig combo-verhaal. Ik zit al heel lang in de kniewereld, tenminste, dat vind ik zelf. Daar doe ik niet de jongste meer. Maar ik was, ik denk een weekje of 3 geleden, was ik voor het eerst bij iemand die dat onderging. En die had ook die kreeg ook een scopie. En daarna gingen ze doorbewegen. En dat was binnen een kwartiertje was dat klaar, zeg maar. En de chirurg die loopt met het voorlijn en toe waar de patiënt ligt en die zegt van, het is allemaal gefixt. Ja. De patiënt steekt nog een vingertje op van, maar u moet nog doorbewegen. Maar dat had hij al gedaan. Dat is echt secondenwerk. En zo heftig als het soms klinkt, maar jij gaat me waarschijnlijk nog meer uitleg geven daarover. Ik vond het niet heel indrukwekkend. Ik denk van, nou, dat wordt even met geweld, wordt er even zo'n knie richting flexie geduwd. Maar dat ging vrij makkelijk en vrij vlot.
Ja, het ligt ook een beetje aan welke fase je erbij bent. 3 maanden is denk ik nog een fase waarin je het vrij eenvoudig kan proberen. In ieder geval, kijk, na een jaar zeggen we vaak, dan moet je het bijna niet meer doen. Dan is dat littekenen zo stijf geworden. Dan lukt dat niet meer met gewoon onze kracht om het door te buigen. En dan moet je de knie openmaken en de littekenweefsel eruit snijden. Maar als je er redelijk op tijd bij bent en die patiënt heeft een goede verdoving. Ja, dan kan je dat vrij eenvoudig vaak doorbuigen. En met name na flexie, dus het buigen van de knie, het strekken van de knie is wel eens wat lastiger. Om dat er weer goed in te krijgen, maar het buigen, dat kan je vaak heel goed voor elkaar krijgen. En dan hoor je ook echt wel een beetje het gekraak en zo. Dat vindt de patiënt op de plek waar erom staat vaak wel heel vervelend.
Ja.
Maar in principe is het in een paar seconden klaar.
Ja, nee, echt.
Ja.
Penis. Hey, dan ga je doorbewegen. En dan stuur je die patiënt, die gaat weer naar huis toe en dan zeg je van, en morgen melden we de fysio, denk ik, of niet? Want die moet niet week stil gaan liggen.
Als ze echt gaan doorbewegen, nemen die patiënt dus even op in het ziekenhuis, een paar dagen. En dan geven we een paar dagen zo'n slangetje in de rug met pijnstilling. En dan leggen we de patiënt al op een apparaat die eigenlijk gewoon passief ook al buigt en strekt voor de patiënt. Om die bewegingen die we net ingekregen hebben zoveel mogelijk te onderhouden. En dat combineren met de hele intensieve oefentherapie en goede pijnstilling. En als dat slangetje er dan uitgaat, dan wordt het overgezet op een goede tabletvorm pijnstilling. En zo snel mogelijk aan de bak met de fysiotherapeut. Ja, zorgt dat het niet weer terugzakt.
Nee. Wat is die prognose daarvan? Gaat het over het algemeen goed of zeg je van ja... 80% gaat altijd goed en 20% ja, er is wat anders aan de hand en dan moeten we verder kijken ofzo? Of?
Een deel gaat wel heel goed. ik wil het eigenlijk niet zo hard in die cijfers noemen, nee, maar ik denk dat het wel een beetje tussen de 70% en 80% waarbij je echt verbetering krijgt. Ja, want er is nog een verschil tussen een goed functionerende knie wat beter is dan dat het was, of een
full range of motion.
Precies, patiënten zeggen van, het is niet normaal. En dan moet het ook een verwachtingspatroon hebben. Verwachtingsmanager, maar in ieder geval beter dan het was met goede functie, waarbij je eigenlijk de meest normale dagelijkse dingen kan doen. Ja. Ja.
Horror scenario.
Wel een beetje, het kan echt heel vervelend zijn.
Ja, dat denk ik ook. En dan komt het weer terug. En dan komen ze weer bij jou. En dan moet je gaan kijken en dat doe je dat arthroscopisch, want dan stel ik mij voor dat, daarom zitten we ook hier in die enorme cave. Want dit is gewoon, we zitten gewoon nu binnen in de knie. We hebben daar de voorste kruis aan staan. Maar dan zit je erin en dan zie je allemaal littekenweefsel. Ja. Kun je dat scopisch doen of moet je openmaken?
En de verschillende meningen denk ik ook een beetje van.
Goeie vraag.
Operateurs. De een die zegt van nou, scopisch, dus met een kijkoperatie, met een kijktechniek kom ik op plekjes waar ik open anders niet zo makkelijk kan komen. En de ander zegt juist ja, als ik het goed openmaak dan... Dan kan ik het goed zien en dan kan ik er juist goed bij. Het ligt er bij mij een beetje aan of ik vind dat ik toch nog iets moet uitsluiten. Bijvoorbeeld als ik toch nog twijfel of zo'n infectie of zo, dan doe ik vaak wel scopisch. Dus met een kijkoperatie, want dan kan ik ook makkelijk hapjes nemen. Van weefsel wat dan onderzocht wordt op bacteriën toch, of het niet toch een bacterie zit. En dan ondertussen, als ik het dan toch ben, in dat kader van we zijn er nu toch, dan haal ik zoveel mogelijk weg. Als ik echt een uitgebreide operatie zou willen doen om zoveel mogelijk litteken weg te halen en de knieën op gang te krijgen, dan zou ik het liefst openmaken. Helemaal. Gewoon dus het oude litteken openen en dan zoveel mogelijk litteken weer weghalen.
Met alle kans op.
Ja, het is er natuurlijk gekomen. Ja. Dus ja, de vraag is altijd een beetje van ja, als je het dan weer weghaalt, komt het niet net zo hard weer terug. Ja. Het is vaak wel een minder groot trauma met niet het boren en zagen van de eerste operatie van de plaatsen van de hypothese. Dus daardoor minder wond werd en dan hoop je dat het wat minder makkelijk terugkomt en dat je die patiënt daarna goed kan marineren in de pijnstilling en dat die kan oefenen.
De
knie is open. Ja. En elke wond kan een nieuw litteken geven. Ja.
Goed verhaal, Maarten. Arthrofibrose. Heb je nog tips voor de fysio's? Want we zijn een beetje aan het eind gekomen, denk ik. Een aantal punten wat mij blij blijft is spelen. Dit soort casussen volgens mij. En zeker niet spelen met arthrofibrose, maar meer spelen met je geopereerde gewricht of je gewricht wat gewond is geraakt. Met pijn en dat soort dingen. En signaleren wanneer iets afwijkend is qua beloop, qua flexie.
Ja, je moet dus denk ik vooral niet te stellig een protocolletje afwerken. Maar vooral heel erg naar de patiënt kijken. En als hij veel pijn heeft, dan kunnen we kijken of we daarin kunnen helpen. Maar zeg dan alsjeblieft niet dat hij helemaal niks meer gaat doen. En andersom ook niet. Ook niet helemaal kapot oefenen en er doorheen drukken.
Nee.
Dus dan heb ik liever eerder wat contact. Maar gewoon een beetje spelen.
Mooi, hè? Met maten. We gaan afronden. We hebben het mooie gefixt, maten. En als jij nou even over het klokje heen kijkt hier, want dan kun je gewoon lezen. Waar staat hij op?
29:24.
Hey, dat is toch fantastisch.
Heb je het om de lange eindtune? Of,
Nee, dat komt heel kort vaker door. Maar ik wil toch nog even, zou het niet gaaf zijn als we zijn hier te gast natuurlijk in het prachtige Slochteren.
Dat is een hele mooie entourage. Ik wil eigenlijk nog wel iets meer horen over deze cave waar we in zitten.
Zullen we mensen erbij roepen en kijken of je wat wil vertellen hoe dit allemaal gekomen is?
Graag.
Gaan we doen. Ja, Maarten, jij wilde dit heel graag. Jij wilde de man aan tafel hebben die dit heeft neergezet. De man cave.
Ja, ik dacht als je zo'n mooie entourage hebt.
Dan moet je erbij halen.
Horen hoe dit ontstaan is en wat hier allemaal van lekkers gemaakt wordt.
Kasper, welkom. Dat je even de moeite neemt om ook even met ons te kletsen over deze fantastische locatie. In het prachtige Slochteren.
Dankjewel man. Ja, leuk dat jullie er zijn. We hebben het wel vaak gebruikt als podcast, maar ontzettend leuk dat jullie hier vertellen over jullie werk. En uiteraard doen we dat nu even met een goed glas wijn en lekkere worstjes.
Helemaal niks mis mee, maar ik sta hier echt perplex. Je hebt het allemaal ook zelf gemaakt, of niet?
Ja, ik heb het zelf ontworpen, bedacht, de tuin ook. Ook heel veel gemaakt. Ook heel veel te danken aan mijn buurman. Die gewoon ontzettend handig is met laswerk of dat soort dingetjes. Maar het meeste sjouwwerk en alles en uitgraven. Dat heb ik wel zelf gedaan. Het is eigenlijk heel simpel. Je pakt een schep en je graaft een gat, alleen dan wordt het zelf dieper, weet je. En,
ja, nou, niet vanzelf, je moet er wel over doen natuurlijk.
Maar. Ja, je bent wel even de hut waar we nu in zitten.
Ja.
Daar ben ik iets van 8 maanden lang bijna iedere dag bezig graven. 4 uur per dag. In het weekend soms
wat langer.
Ja, wel een hele dag, alleen maar graven. En vervolgens heb je het uitgraven en dan moet je alle stenen brengen. Maar de stenen die komen...
Uit Drenthe, denk ik?
Uit Drenthe, voor bij de weg gestort en dan nog 70 meter met kruiwagen sjouwen.
Ja.
Dat duurde een maand, denk ik. Want als je het elke dag doet, dan is het echt zeer aan je rug. En de kleine steentjes vallen mee, maar je hebt ook echt grote units hier tussen. En vervolgens moet je ze schoonmaken en afborstelen, dan metselen, kijken wat past. En dan wel wild mogelijk, dus niet heel strak.
Niet netjes.
Nee, niet netjes. Nee.
Je rauw, mancave-achtig.
Ja.
Maar dan denk ik van, zou die meer bouwvakken zijn? Want als jij, het eerste wat jij zei net, van, het is mooi dat die hier zitten. Maar het is ook mooi om te maken dit.
Het is hartstikke leuk om te doen.
Ja.
Ik ben natuurlijk ook gewoon bouwvakker, dus ik zie wel vergelijkingen. Maar dit is nog niet uit mijn handen gekomen. En volgens mij kan je dit maken, maar kan die ook nog lekkere dingen maken met zijn handen. Ja.
Maar wat was er eerder? Wilde je eerst zo'n mancave hebben of was je al bezig met koken en dat soort dingetjes? Want dat kun jij, wij kennen elkaar van de sociale media.
Ja.
En wat mij opvalt is dat je echt... giga mooie gave producten maakt op je barbecue en ik noem het vast verkeerd, open vuur, noem het allemaal maar op.
Ja,
En ben je daar omheen gaan bouwen zo'n mancave of was eerst?
Ik heb totaal geen plan gehad, nee, tot helemaal niet. Dus ik ben in 2016 begon ik met een tipi, want ik hou van barbecue en ik hou van pizza, dus ik heb een pizza hut en een barbecue tent. Maar dat was puur voor mezelf, gewoon van een komt ander. Ik was altijd wel met eten bezig. Heel veel zeiden ze ook wel vaak vroeg tegen mij van ja, je moet kok worden. Dat en dan dacht ik, ja, dan ben je gewoon in een. Ja, voor alle respect voor de mensen die werken in de keuken hoor, maar dat is niet aan mij besteed. Weet je, dat is te eenkant voor mij. En ik hou wel een beetje gewoon van, net als die chef Frans Malman, denk ik, uit Argentinië, die kook ook op open vuur. Dat is een van wel een inspirator voor mij. Om gewoon, lekker te doen gewoon en ook wel een beetje uit de box te denken. En waar ik nou heel erg naar op zoek ben van wat vind ik nou echt leuk om te maken qua ingrediënten, dat is toch wel een beetje de Sri Lankaanse keuken. Ik ben geadopteerd, ik kom uit Sri Lanka, ik heb er verder echt helemaal niks mee. Ik kan plat groen sproken en ik kan Fries met die praten, maar ik heb geen Sri Lankaans.
Sri Lankaans.
Mooi. Maar op een gegeven moment vind ik het wel, die keuken is wel heel interessant, want er zijn enorm veel specerijen. En dan heb je natuurlijk de Japanse keuken, Chinese keuken, wat dan ook, maar toch die Aziatische twist met Hollandse ingrediënten. En daar een combinatie in te zoeken van wie ben ik of wat wil ik vertellen. En die gerechten, net als in je tuin loopt bij mij, hè, dat is echt een verrassing. Als je aankomt, dan zie je een huisje en denk je bent verkeerd gereden en dan gaat donder. Maar vervolgens ga je verder de tuin in en dan krijg je paadjes en dan worden de verrassingen steeds groter. Dat wil ik ook wel eigenlijk terugzien op het bord, wat ik gerechten die ik maak eigenlijk voor mezelf eigenlijk, maar gewoon ook wil vertellen op social media naar anderen toe van hey,
dit kan ook.
Ja, en dan zo gek mogelijk soms, maar wel met hele lekkere smaak denk ik, ja.
En voor wie, want je hebt een zin, maar voor wie, ik zie jou soms salmen op planken schroeven, daar krijg jij niet alleen op.
Nou, nee. Ik kook voor vrienden, familie en kennissen. Alleen nu, de laatste tijd, gaat het wel sky high op social media. Krijg ik heel veel vragen, dus ik ben wel bezig met workshops, dat soort dingen om te vertellen. Ik heb ook wel vaak dat ook restaurants van de chefs hier komen. om hier te komen genieten. En ja, dat vind ik heel erg enorme waardering, weet je. Gewoon van, wauw, weet je.
Toch? Maar gaan ze van je eten? Natuurlijk ga je van je gewoon niks weg, maar gaan ze, doen ze dat omdat ze gewoon lekker willen eten? Want dat kan. Of doen ze dat omdat ze willen zien hoe jij nu... Want jij doet best wel bijzondere dingen. Ik denk dat je dat niet heel veel...
Ja, ik denk ook wel het andere inderdaad. Ik denk ook wel gewoon van, hey, hoe doe ik dat?
Ja.
En dat is ook niet raar, want ik zou het zelf ook hebben bij een ander. Want je wilt uit je eigen keuken, uit je eigen comfortzone, wil je gaan inspiratie opdoen. En kijk, het is heel raar dat dit zeg op mijn eigen tuin, maar ja, dit is wel een inspirerende omgeving. Weet je,
je kan echt een andere niks van zeggen.
Dus, en dat inspireert mij ook. Het is gewoon ook ieder seizoen, iedere jaargetijde, iedere dag. Vandaag, deze week is er regen. En dan denk je van shit, weet je. Maar tegelijkertijd, hier is het hartstikke gezellig. En met kerst is het ook weer heel anders. Dus, dat inspireert me ook wel. En ik lees ontzettend veel uit boeken, uit van andere chefs of mensen die aan fermentatie doen. Die lekker lopen pielen. Ik kijk enorm veel op YouTube of andere filmpjes. En ik mag ook heel graag uit eten. Om dat te ervaren. En het hoeft helemaal niet duur te zijn. Soms moet, ja, ik denk gewoon heel divers. Ja, en dat is wel een enorm groot hobby. Momenteel. Ja, dat loopt een beetje van uit. Je moet wel opletten. Van, ik heb mijn huidige werk heb ik natuurlijk ook. Dat is mijn core business. En,
dit is een beetje hobby.
Dit is een beetje bij, maar eigenlijk kun je dat
jongens
niet
zo. Nee.
Ja, dus,
ik word wel blij. Ik liep hier binnen en ik was natuurlijk even rond het opbouwen, maten. En dan kom je eens weer naar zo'n typisch tent. Een barbecue die schulden dan wij... wij zijn
of gebrand hebben.
Maar
dat is mooi dat je inspiratie overal vandaan haalt, maar inmiddels ook zelf een inspirator bent eigenlijk voor de anderen.
Nou, dankjewel.
Ja,
ja dat hoop ik wel te zijn. Dat wil ik ook graag, ook als ik ergens anders ben, ook wel voelen of ervaren. Dat is ook gewoon leuk, je hoeft in de watten worden gelegd of zo, maar ik denk ook gewoon leuk te vertellen wie je bent. Soms ben je altijd wel op zoek, denk ik wel, in je leven soms van... Wie ben ik? Waar sta ik? Wat doe ik? Dat heeft iedereen wel een keer een moment in zijn leven. Nou, dat ervaar ik nu en dan denk ik van, het is gaaf en leuk en, om dat te delen met anderen. Ja.
En als je dit dan zo hebt, wil je niet een stap erbij en nog groter? Of zeg je van nee, dit is juist, want dit is wel uniek natuurlijk wat je hier hebt.
Nou, ik heb wel stille plannen, maar om het...
Dan moet ik even uit de podcast nemen nu.
Ja, dat mag wel. Ja, want kijk, iedereen zegt, ik heb hier zo vaak mensen wel die zeggen van, die moet ik ook hebben.
Ja.
Ja, ik zeg, pak een schep.
Ja, maar niemand doet dat.
Niemand doet dat.
Nee,
en dat is bij mij soms wat ik niet snap.
Nee.
Ik denk, als je dit leuk vindt, dan
fix het
toch. Ja. En je hebt altijd mensen die op een gegeven moment wel willen helpen. Ik heb laatst ook mensen geholpen bij een tuin, heb ik getekend. Die verf, zoiets willen wij ook, maar maak je gewoon een kleurplaat. Maar daar begint het gewoon mee.
Ja.
En doe het gewoon. Maar ik ga niet bedenken van ik moet het binnen nu en een paar maanden af hebben. Want deze hut, toen ik hiermee bezig was, dacht ik ook van, ik neem er gewoon 3 jaar de tijd voor. Maar vervolgens vind je het zo leuk en dan ben je er gewoon in
9 maanden klaar.
Ja, 9 maanden klaar. Ja,
zo'n kindje. Het is je eigen kindje
geworden. Ja. Nou, dat is wel grappig, want tot mijn Noah net was geboren, onze oudste is 10. Ik was altijd wel aan het koken, maar toen moest ik s'nachts uit bed om een flesje warm te maken. Denk, ja. Ik kan ook net zo goed even een stuk vlees op de barbecue flikkeren, weet je? En lekker marineren, weet ik veel. En zo is het een beetje begonnen. Ja. Want dan, ik denk, ja, je bent wakker, doe dan ook wat, weet je? In plaats van, dus dan doen we ook wel echt elke nacht wel uit bed.
Maar ik denk dat ik wel antwoord heb op de vraag, waarom doen mensen dit niet? Want Maarten, als wij twee naar huis rijden, jij naar jouw huis, ik naar mijn huis. We gooien wat schetsen op tafel. Die dames die zien ons gewoon verdwijnen in die mancave voor de rest van het leven. Denk je niet? Wij gaan hier zitten, wij gaan niet meer in de woonkamer zitten.
Zouden ze daar blij mee zijn? Ik weet niet.
Ik weet uit het vertrouwen.
Maar dat is een discussie waard. Maar ik vind het een... Toen ik hier binnen kwam lopen en hij liet me de mancave zien. En toen liep ik hier een beetje kijken van ja, waar moet dan die podcast komen te staan? Nou, hier zo. Toen zei ik, wat is dat voor deurtje dan? Kom maar even mee. Ga je een heel klein deurtje door. Achter de camera, je ziet het niet. Nou, gewoon een authentieke wijnkelder. Met hele mooie bogen. Je ziet de foto straks wel verschijnen, maar...
Dat is,
zin, dit is weer een jongensdroom. Het wordt steeds groter in verder gaan.
Ja, dus ik denk ik hou mijn hart vast voor nog een paar jaar later. Dan krijg je extensie op extensie hier, denk ik. Ja, allemaal een soort rainbow tunnels. Ja.
Nou, ik vind het fantastisch dat we hier hebben mogen plaatsnemen. En hoe je ons ontvangen hebt en wat je hebt neergezet. Ja, dat is voor mij in ieder geval een hele grote jongensdroom, denk ik. En nogmaals, dankjewel.
Ja, hey, dankjewel.